Laten we met elkaar lezen. Ik doe dat uit de Telos-vertaling. Uit Colossense 2 en 3. En wel te beginnen vanaf hoofdstuk 2, vers 16. Laat dan niemand u oordelen in zaken eten en drinken of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten, die een schaduw zijn van wat zou komen, maar het lichaam is van Christus. Laat niemand u de prijs ontzeggen, doordat hij behagen schept in nederigheid en engelenvereering, ingewijd in wat hij gezien heeft, zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees, terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd, uit wie het hele lichaam door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden opgroeit met de groei van God. Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen, raak niet en smaak niet en roer niet aan, dingen die alle door het gebruik teniet gaan, maar naar de geboden en leringen van de mensen, dingen die wel een schijn van wijsheid hebben in eigenwillige verering en nederigheid en gestrengheid tegen het lichaam, daaraan geen enkele eer bewijzend tot bevrediging van het vlees. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerten en de hebzucht die afgodendienst is, om welke dingen de toren van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld toen u daarin leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, toren, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarin is niet Griek en Jood, besnijdenis en onbesnedenheid, barbaar, skiet, slaaf, vrije. Maar Christus is alles en in allen. Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkaar verdragend en elkaar vergevend, als de een tegen de ander een verwijt heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam, in uw harten heersen en wees dankbaar. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij hebben gezien, lieve mensen, dat in deze brief Paulus meer dan in enige andere brief waakt voor de heerlijkheid van Christus. De kern van de dwaalleer waarin de Colossenzen gevangen dreigden te raken, waren leringen die in die tijd in de Griekse wereld, maar ook in de Joodse wereld rondwaarden, waarbij men probeerde de christenen niet per se Christus te ontnemen, maar men stelde dat als men kennis nam van allerlei wijsheden van Griekse aard en allerlei tradities van Joodse aard, dat het geloof alleen maar zou kunnen verrijken en verdiepen. Zaken waarvan Paulus zegt dat die dingen niets met Christus te maken hebben en in werkelijkheid hen alleen maar van Christus zouden kunnen vandaan halen. Daarom hebben we gezien in hoofdstuk 1 hoe hij alle nadruk legt op het feit dat Christus hoofd is over alle dingen en hoofd over het lichaam, dat in hem alle dingen verzoend worden en dat wij nu al verzoend zijn door zijn werk op het kruis. En dat Paulus een verborgenheid heeft mogen ontvouwen die ook dit tot inhoud heeft. Christus, maar dan Christus in u, volken die tot geloof gekomen zijn, de hoop der heerlijkheid. Alles draait om Christus. En dan hebben we gezien in hoofdstuk 2 komt hij nader tot die dwaalleer, Eerst vinden we in hoofdstuk 2 vers 8... hoe hij daar die twee kanten beschrijft. De heidense wijsheid, wijsbegeerte, filosofie, staat er letterlijk in het Grieks. En het ijdele bedrog volgens de overlevering van de mens. Dan denk ik, moeten we meer aan de Joodse tradities denken. Dat wordt ook bevestigd door wat we direct voor ons hebben. En daartegenover plaatst hij in vers 8 niet de christelijke leer. Hij plaatst niet leer tegenover leer, maar een persoon. Tegenover die wijsbegeerte en die tradities staat Christus. En hij betoogt, in Christus hebben jullie alles wat je nodig hebt. Want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. En jullie zijn, dat is een woordspeling tussen die twee woorden, volheid. En jullie zijn in hem tot volheid gebracht. Dus alles wat werkelijk de moeite waard is, is in hem tot de volheid van de Godheid aan toe. En alles wat jullie bezitten door genade, heb je ook in hem. Daarbuiten heb je niets en is er ook niets te vinden dat de moeite waard is. In hem zijn jullie tot volheid gebracht. Je zou dat een kerntekst kunnen noemen in deze hele brief. En dan gaat hij erop in hoe ze daaraan deel hebben gekregen. Door die innerlijke besnijding van het hart, zoals die uitwendig in de doop tot uitdrukking is gebracht, waardoor zij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. En dat heeft drie grote consequenties. In de eerste plaats in vers 12 tot 15 hebben we gezien hoe de schuldbrief, zoals het in deze vertaling heet in vers 14, is uitgewist. Hun schuld is daarmee uitgewist. Door het kruis, doordat Christus onze zonden gedragen heeft. Het tweede is, niet alleen hebben wij vergeving en verzoening ontvangen, maar wij zijn met Christus gestorven. Dat zullen wij nu zien in het volgende gedeelte, het slotgedeelte van hoofdstuk 2. En ten derde, wij zijn met Christus opgewekt. Dat was al even gezegd in vers 12 en het wordt in hoofdstuk 3 vers 1 herhaald. En in alle drie de gevallen draait het weer om de Heer Jezus. In hem hebben wij de vergeving en de verzoening over onze zonden. Met hem zijn wij gestorven aan de elementen van de wereld, zegt 2 vers 20. En met Christus zijn wij opgewekt. Het is alles in en met Christus. En de Colossensische gelovigen hadden het dringend nodig de geestelijke consequenties daarvan weer in hun leven te verwerkelijken. Wij zouden kunnen zeggen, wij hebben deze dwaalleer niet. In die zin spreekt ons dat niet zo direct aan. Wij kennen weer andere dwaalleringen. Maar wat voor dwaalleringen het ook mogen zijn, ze hebben vaak wel hetzelfde effect. En dat is dat ze de gelovigen aftrekken van Christus. En het volmaken van allerlei andere zaken die en in feite alleen maar van Christus kunnen verwijderen. Hier in vers 16 tot 19 zien wij dat Paulus inderdaad bij die overlevering van de mensen blijkbaar vooral aan de Joodse tradities heeft gedacht. Er waren Joodse mensen die natuurlijk probeerden hem van het evangelie vandaan te halen. Maar er waren ook die zeiden, prima dat jullie in Jezus geloven als de Messias, maar dat is niet genoeg. Inderdaad, dat is de boodschap ook van de Galatenbrief. Dat is niet genoeg. Jullie kunnen niet behouden worden alleen maar door Christus. Dan zullen jullie toch ook besneden moeten worden, of zoals het hier is, dan zullen jullie toch ook de Joodse feestdagen moeten onderhouden. En die dwaalleraars veroordeelden de Colossenzen dat ze al die dingen niet in praktijk brachten. En dan zegt Paulus, laat u dan niemand u oordelen. Laat niemand een vonnis over u uitspreken over de manier waarop u eet. Dat blijkbaar betekent dat jullie niet kosher eten. Of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbat. Laat niemand jullie veroordelen in de onderhouding van dat soort Joodse feestdagen. Want ze behoren tot een bestel dat voorbij is. Jullie hebben nooit onder dat bestel gestaan. En met jullie bedoelde hij dan de gelovigen uit de volkeren. En die vind je daar in de gemeente in Colosse. Dat was een gemeente van niet-Joden. Bekeerde niet-Joden. En nu kwamen daar deze mensen hun deze Joodse zaken opleggen. Waar ze nooit mee te maken gehad hadden. Alsof zij bij Israël als proselieten moesten worden ingelijfd. En Paulus zegt, die dingen zijn op zichzelf niet verkeerd, maar ze zijn slechts een schaduw. Dat wil zeggen een voorafschaduwing van wat komen zou. Maar nu hebben wij de verwerkelijking. Het woord lichaam betekent in dit geval, zoals de voetnoot het ook zegt, de werkelijkheid. Het concrete. De concretisering zou je kunnen zeggen. Vandaar lichaam. Dat is een van de vele betekenissen die dat woord kan hebben. Hier betekent het, tegenover schaduw is het de werkelijkheid. Iets kan, als de zon schijnt, een schaduw werpen. En als je alleen de schaduw ziet, dan heb je niets anders. En dan kun je daar aan vastklampen alsof dat de werkelijkheid was. Maar dat wat die schaduw werpt, is natuurlijk de eigenlijke werkelijkheid. Als al die feesten en al die andere wetten vooruitwezen naar Christus, probeer dan je niet de werkelijkheid te laten afpakken door weer terug te keren tot de schaduwen. Die schaduwen waren nuttig zolang Christus nog niet gekomen was. Maar leg ze elkaar niet op alsof ze nog veel waarde in zichzelf zouden hebben, nu de werkelijkheid in Christus gekomen is. Het lichaam is van Christus. In hem, betekent het, hebben wij de verwerkelijking, de vervulling van wat in die feesten werd voorgesteld. En dus ook hier gaat het erom, laat je niet afpakken wat je hebt, want dat is uiteindelijk het effect. Ook al zouden die leraren gezegd hebben, nee, het gaat er niet om jullie Jezus af te nemen, het gaat erom dat jullie nog rijker worden dan je al bent. Maar het effect kan zijn inderdaad, dat de schaduwen weer belangrijker gaan worden dan de vervulling in Christus. Laat niemand u de prijs ontzeggen, dat wil zeggen, zorg ervoor dat niemand je kroon neemt, zoals we dat lezen in Openbaring 3. Opdat niemand uw kroon nemen, zegt de heer Jezus daar tegen de gemeente in Philadelphia. Zorg dat niemand jouw kroon kan afnemen, doordat zo iemand behagen schept in nederigheid en engelenverering. We weten wel iets over die dwaarleringen, zoals die in die tijd begonnen te circuleren. Het was nog maar het beginnetje van wat later het gnosticisme is genoemd. Dat eeuwenlang een geweldige bedreiging voor het christendom heeft betekend. En daarin speelde ook de verering van engelen een belangrijke rol. Je kunt je wel voorstellen wat voor de redenering erachter zat. Door middel van engelen heeft God belangrijke boodschappen aan mensen laten toekomen. Door middel van engelen heeft hij ook de wet aan Israël gegeven. Dus deze belangrijke dienstknechten van God, die moet je ook vereren. En dat verbindt Paulus hier met nederigheid. Alsof die mensen hoog tegen die engelen opkeken. Terwijl Paulus zegt, in feite is het hoogmoed. Want jullie weten van die engelmachten helemaal niks af om enige reden te kunnen hebben om ze te vereren. En bovendien, hoe meer verering je aan engelen toebrengt, hoe meer Christus aan jullie tekort komt. Want alle engelenverering komt in mindering op de verering van Christus. In het volgende zinnetje hangt het nogal af hoe je de Bijbelhandschriften leest. Hier staat ingewijd in wat hij gezien heeft. En dan betekent het zoveel als ingewijd zijn op het gebied van mysteriën en visioenen die iemand dan zogenaamd aanschouwd zou hebben. Maar in sommige handschriften staat ingewijd in wat hij niet gezien heeft. Vermoedelijk is het zo dat later de overschrijvers het zinnetje niet snapten en het woordje niet erin gezet hebben. Misschien omdat ze dachten dat dat per ongeluk weggelaten was. En dan betekent het zoveel als dat deze mensen wilden indringen in zaken die helemaal niet binnen hun bereik lagen en waar ze ook vandaan moesten blijven, waar ze niets mee te maken hadden. Nou ja, de uiteindelijke boodschap blijft in beide gevallen gelukkig ongeveer hetzelfde. Deze mensen zijn zonder reden opgeblazen door het denken van hun vlees. Want het is het vlees dat zich in al dit soort zaken verdiept, het godsdienstige vlees. Dat zich een eigen soort van godsdienstigheid aanmatigt en uitdenkt, want grotendeels is het inderdaad uitgedacht, het is speculatie over zaken waar je geen verstand van hebt. En dus zonder enige reden klopten die mensen zich op de borst dat ze van dat soort dingen zoveel kennis hadden, zoveel inzicht daarin hadden. En dan zegt Paulus, in werkelijkheid zie je ook hier weer dat het in mindering komt op hun dienen van Christus. Want het gevolg, staat in vers 19, is dat zo iemand niet vasthoudt aan het hoofd. Nou, we hebben dat al een paar keer in hoofdstuk 1 gezien, dat is Christus. niet vasthouden aan het hoofd. Het is het hoofd van het lichaam. Dat is de gemeente van Christus. Het hoofd uit wie het hele lichaam door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden opgroeit met de groei van God. Het hoofd is erg belangrijk voor ons als het lichaam. Wat zou een lichaam zijn zonder het hoofd? Dat is in het menselijk leven begrijpelijk en dat is in het geestelijk leven ook. Het lichaam is niets zonder het hoofd. Uit het hoofd ontvangt het de sturing. En vanuit het hoofd is de bron van alle functioneren van het lichaam. Vanuit het hoofd worden ook al die verschillende ledematen in eendracht bewaard. Vanuit het hoofd vindt ook de groei van dat lichaam plaats. Dus alles wat wij nodig hebben. De onderlinge eendracht. Het onderling harmonieus functioneren. De groei van het lichaam. En niet eigenzinnige groei, maar de groei van God zoals het hier staat. Dat hebben we allemaal nodig. Maar dat komt allemaal uitsluitend van ons hemelse hoofd Christus. En engelenverering en het onderhouden van allerlei verplichte dagen is alleen maar uiteindelijk, heeft het tot resultaat dat we Christus uit het oog verliezen. Ik had het even over het denken van het vlees. Als we aan ons zondige vlees denken, dan denken wij waarschijnlijk het eerste aan allerlei verschrikkelijke zonden. En in hoofdstuk 3 worden die inderdaad ook genoemd. Maar daar gaat het niet alleen over. Hier gaat het nou eens om wat we wel eens noemen het godsdienstige vlees. Dat is eigenlijk veel gevaarlijker. Het zondige vlees als het gaat om valse begeerten, om ongeweldenarij, om afgunst en dat soort zaken. Denk maar aan de werken van het vlees in Galaten 5 opgesomd worden. Dat is tamelijk doorzichtig. We weten ook onmiddellijk dat we dan op verboden terrein zijn. Dat het mis met ons gaat als we ons daaraan overgeven. Maar het godsdienstige vlees, dat is de zondige natuur die zich vroom voordoet. Die claimt God te willen dienen. Maar dat doet op een eigenmachtige wijze. Niet zoals God dat heeft voorgeschreven. Want bij hem staat Christus in het middelpunt. Maar op een eigenzinnige wijze die er juist toe leidt dat we Christus uit het oog verliezen. En daarom zegt Paulus hier dat wij met Christus aan de elementen van de wereld zijn afgestorven. Vers 20. Daar moet ik nog even over hebben. Ik heb dat de vorige keer geloof ik nauwelijks genoemd. In 2 vers 8 staat ook die uitdrukking de elementen van de wereld. Elementen of grondbeginselen. De NBG-vertaling heeft een boeiend woord. Ook in Galaten, waar dat woord ook voorkomt, en dat is de wereldgeesten. En als je de Galatenbrief erbij betrekt, dan zie je dat Paulus twee heel schijnbaar verschillende dingen onder die elementen van de wereld rekent. Zowel de afgoderij, daar gaat het inderdaad om de wereldgeesten, de geestelijke machten der duisternis, die in de afgoderij vereerd worden. Maar het wetticisme, zoals je dat in de Joodse traditie vindt, noemt hij evenzeer elementen van de wereld. Daar komen evenzeer wereldgeesten aan te pas, duistere machten. Het eerste is de liederlijke losbandigheid van de heidenen. Het tweede is de schijnbare vroomheid van de fariseeën bijvoorbeeld. Maar Paulus zegt, het is lood om oud ijzer. Daarom zegt hij ook tegen de Galaten, als die zich aan dat wetticisme willen overgeven, jullie keren terug tot de elementen van de wereld. Dat is een beetje vreemd, want ze komen uit het heidendom. En nu willen ze overgaan naar het Joodse traditionalisme. Maar Paulus zegt, je komt dan bij dezelfde wereldgeest uit. Daar zitten diezelfde geestelijke machten achter. Die proberen de een op de ene wijze en de ander op de andere wijze gevangen te nemen. Nou, dat zie je hier ook. Die elementen van de wereld in vers 8 van hoofdstuk 2, dat is én de Griekse wijsheid én die Joodse traditie. Hier is geen afgoderij, hier is de Griekse wijsheid. Nou, dat is zo mogelijk nog gevaarlijker. Afgoderij is weer die liederlijkheid, maar ook heel veel Grieken voelden zich daar ver boven verheven, die deden daar niet aan mee. Maar hun wijsheid was een wijsheid zonder Christus, zoals Paulus in 1 Korinthe 1 dat zo prachtig beschrijft. Maar nu zegt hij in vers 20 dat wij, dat als is niet voorgesteld dat, maar dat betekent hier waar het nu zo is. Dat hebben we net gezien toen hij het over de doop had. Waar het nu zo is dat u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven. Dat wil zeggen, De dood heeft radicaal scheiding gemaakt tussen die wereldgeesten en jullie. Het is niet zo dat christenen beter geschikt zijn om in de wereld te leven dan niet-christenen. Maar het is zo dat wij voor die hele wereld gestorven zijn. Met de doop zie je dat. Paulus verbindt de doop in 1 Korinthe 10 met de overgang van Egypte naar de woestijn. We hebben Egypte achter ons gelaten. We zijn in de woestijn gekomen. Wij worden de enige riten die het christendom kent. Avondmaal en doop spreken beide van de dood. Wij zijn dan met Christus begraven door de doop tot de dood. En in het avondmaal verkondigen wij de dood des Heren. Dus voor zover het christendom dat soort riten kent, spreken ze nu juist over de dood van ons zondige vlees. Of het nou liederlijk losbandig is, of hoog verheven in wijsheid, of in jezuïticisme verstrikt, in alle gevallen is het de dood dat God over het vlees uitspreekt. Wij zijn ten opzichte van de wereld gestorven. Straks horen we ook nog ten opzichte van de zonde. Nu ten opzichte van die zondige wereld. En maar ook van die godsdienstige wereld. Maakt niet uit. De wereld is de wereld. Wij zijn gestorven voor de wereldgeesten. Waar dat nu zo is. Als er een scheidslijn is gekomen tussen jullie en Egypte. Om nog even bij dat beeld te blijven. Waarom verlangen jullie dan terug naar de vleespotten van Egypte? De uien en de knoflook en de meloenen. Zoals we dat in Numeri lezen. En hier betekent dat, waarom onderwerpen jullie je aan dat wetticisme en dat traditionalisme waar jullie nou juist door bekering en doop afscheid van genomen hebben? Waarom onderwerpen jullie alsof je nog in de wereld leefde? Dat is dan de godsdienstige wereld. Want er is ook een heel stuk in die wereld die in losbandigheid helemaal niks wil weten van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Nee, dit is het godsdienstige stuk van de wereld, maar het is net zo goed de wereld. Alsof jullie nog in die wereld leefden, alsof jullie nog in Egypte waren, houden jullie je bezig met de wijsheid van de Egyptenaar. Van Mozes lezen we in Handelingen 7, vers 22, dat hij was opgevoed in alle wijsheid van de Egyptenaren. Maar God heeft er wel voor gezorgd dat er van die Egyptische wijsheid niets in de 5 boeken van Mozes is terechtgekomen. Het waren zaken die hij allemaal bij wijze van spreken in de Schelfzee achter zich gelaten heeft. Het hoorde bij de wijsheid van die oude wereld. Waarom onderwerpt u zich aan inzetting? Hier gaat het dan niet over de Griekse filosofie, hier gaat het over de Joodse tradities en over dat wetticisme. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dat zijn allemaal dingen die alle door het gebruik te niet gaan. Want het wetticisme gaat met deze wereld ten onder. Om het nog eens heel duidelijk te zeggen, wettische mensen denken vaak juist dat zij bij uitstek afgezonderd zijn van de wereld. En Paulus zegt zowel hier als in de Galatenbrief dat wetticisme nou juist werelds is. Het staat bij hem op één lijn met die liederlijkheid. Of je nou een vrome fariseer bent, een huichelachtige fariseer bedoel ik dan, of je bent zo eentje als een tollenaar, of wat voor verschrikkelijk het ook mogen zijn, in alle gevallen behoor je tot diezelfde wereld. Als die wereld nou een hoog godsdienstige vorm aanneemt, of een vorm van liederlijke losbandigheid, de wereld is de wereld. En daar heb je niks meer mee te maken. De dood heeft scheiding gemaakt tussen jou en deze wereld, zoals je dat hebt uitgedrukt in de doop. Dus die dingen gaan voorbij, daar hebben wij niks meer mee te maken. Het zijn geboden en leringen van de mensen, net als in vers 8. Het zijn de mensen uitgedacht, het is niet wat God heeft bedacht. Dat traditionalisme en wetticisme is ook niet wat je in het Oude Testament vindt. Het is altijd dat wat er aan toegevoegd wordt. Dat God ook al in vers 16. Of het gaat over eten en drinken, feesten, nieuwe maan of sabbatten. Ging het nou nog uitsluitend om wat we in het Oude Testament vinden, dan kon je er nog enig begrip voor hebben. Maar het gaat om een onnoemelijke hoeveelheid geboden en verboden die aan die feesten zijn toegevoegd. En dat allemaal moet je met huid en haar slikken als je aan deze mensen gehoor geeft. Die dingen, zegt vers 23, hebben wel een schijn van wijsheid in eigenwillige verering en nederigheid en gestrengheid tegen het lichaam. Hier gaat het in deze zeer ingewikkelde zin om wat wij noemen de ascese. Dat doet dan eigenlijk weer meer denken aan die Griekse wijsheid. Dus Paulus heeft het en steeds over dat Joodse traditionalisme en over die Griekse wijsheid. Maar die Griekse wijsheid vind je heel sterk dat de gedachte dat de ziel veel hoger is dan het lichaam. En dat het lichamelijke dus eigenlijk moet worden onderdrukt door zelfkastijding, door het onthouden van allerlei spijzen en door dat lichaam zoveel mogelijk een onderdrukte positie te geven. De ziel, daar gaat het om. De oude Griekse wijsgeeren zeiden ook, het lichaam is eigenlijk een kerker van de ziel. Bij de dood wordt die ziel eindelijk uit het lichaam bevrijd. Vandaar dat zij ook de opstand in zo'n dwaasheid vonden. Het idee dat de ziel weer zou terugkeren in het lichaam. En hier, zegt Paulus, zie je diezelfde gedachte. Het lichaam wordt als iets minderwaardigs beschouwd. En dat is een aantasting van het christelijk geloof. Voor God is het lichaam zo belangrijk dat hij wil dat we dat in heiligheid en reinheid bewaren. Maar ook hij zal het straks aan het einde bij de komst van Christus weer opwekken. Zo belangrijk vindt hij het lichaam. Dus alle vormen van ascese zie je dit heel duidelijk in 1 Timotheüs 4 in de eerste verse. Dat noemt Paulus leringen van demonen. Terwijl toch ook onder christenen je dat gevonden hebt. Mensen die hun eigen lichaam geeselden en aan strenge ascese deden, door dat lichaam zwaar te kastijden, door lange en ingewikkelde perioden van vasten. En Paulus spreekt daarover heel fel. Dat zijn ook de mensen die verbieden te trouwen en gebieden je van allerlei spijzen te onthouden. Al dat rekent hij tot demonen leringen van demonen. Het is eigen wil. Het is eigenwillige verering of eigenwillige godsdienst. Komt voor dat de eigen wil, dat is de wil die hoort bij de oude mens. Dat is de wil die hoort bij het vlees. En die wil moet volkomen gereinigd worden door het bloed van Christus. En gebogen worden onder de wil van Christus. Dat kun je uit jezelf niet. Wij kunnen niet door onze eigen wil, onze wil buigen onder Christus. Maar je moet je er wel voor openstellen. Dat God dat in ons bewerkt. Anders wordt het eigenwillige godsdienst. Een valse nederigheid, strengheid tegen het lichaam. En uiteindelijk is dat allemaal tot bevrediging van het zondige, maar zeer godsdienstige vlees. Dus aan de ene kant zegt Paulus, jullie zijn afgestorven ten opzichte van de wereld. Met al die elementen, die grondbeginselen of zelfs die wereldgeesten, die geestelijke machten die wereld gevangen houden. De dood heeft scheiding gemaakt tussen jullie en die wereld. Maar daar staat positief tegenover wat we nu in hoofdstuk 3 vers 1 krijgen. En dat is opgewekt. Waar het nu zo is dat jullie met Christus opgewekt zijn. En dat is ook zo. Zoekt dan ook de dingen die boven zijn. Nogmaals, er is een scherpe scheiding gekomen. En de doop is daar de praktische uitdrukking van. Een zichtbare uitdrukking van. Een scherpe scheiding tussen het oude leven in de zonde, in de ongerechtigheid. En het nieuwe leven, daar in Romeinen 6 zien wij, we zijn gedoopt en zoals Christus is opgewekt, zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. De doop is een begrafenis en een opwekking, opdat we achter de opgewekte Heer zouden aangaan. Het is de vraag aan God om een goed geweten, zegt 1 Petrus 3. Dat betekent voortaan achter hem aangaan. De doop betekent in Galaten 3 vers 27 Christus aandoen, om zijn beeld te vertonen. Zoveel tot gij tot Christus Jezus gedoopt zijt, hebt gij Christus Jezus aangetrokken, als een kleed. Om te zeggen, voortaan willen we met hem bekleed zijn. Nou zegt Paulus, dan moeten jullie aandacht niet gericht zijn op die wijsheid van mensen en niet op overleveringen van mensen, dan moeten jullie aandacht gericht zijn op Christus. Zoek de dingen die boven zijn. Waarom boven? Omdat Christus er is. Want hij is daar gezeten aan Gods rechterhand. Als iemand jou dus vraagt, wat is nou jouw eigenlijke leven? Waar bestaat dat uit? Dan antwoord je daarop, mijn eigenlijke leven is Christus. En aangezien Christus daarboven is, is mijn leven ook daarboven. Bedenk de dingen die boven zijn. Zet daar je gedachten op. Zet daar je hart op. Niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Het is niet alleen maar in Christus, maar ook nog eens verborgen. Waarom? Omdat Christus zelf verborgen is. De wereld kent hem niet, de wereld ziet hem niet. De wereld kent dus ook niet dat leven dat in Christus is. Zij begrijpen onze levensstijl niet omdat de norm voor die levensstijl is, die verheerlijkte Christus aan Gods rechterhand, die wij kunnen zien met ons geloofsoog, door de kracht van de Heilige Geest, maar die de wereld niet kan zien. Daarom begrijpen zij ons leven ook niet. Ons leven is, zegt vers 4, Christus is uw leven, andere handschrift in ons leven. Wanneer dat geopenbaard wordt, ja, wanneer Christus zelf uit het heiligdom tevoorschijn treedt, ja, dan zal ook dat leven dat in u is geopenbaard worden. Dan zal iedereen het ook kunnen zien en ook kunnen begrijpen. Want dan zal hij die de norm is voor dat leven zichtbaar verschijnen in deze wereld. Bij zijn wederkomst en zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus het blijft niet altijd zo dat ons eigenlijke leven verborgen is met Christus in God. Het duurt tot op de komst van Christus. Maar zolang Christus niet gekomen is, is de norm voor ons hele leven niet de wet van Sinaï, zelfs niet de wet van de 10 geboden, maar Christus zelf. Als je het leven van een christen wil begrijpen, dan kijk je niet naar de Sinaï, maar dan kijk je naar Christus die daarboven is aan de rechterhand van God. In hem is ons leven. En dat leven is verborgen omdat Christus zelf verborgen is. Daarom noemen we ook het koninkrijk der hemelen nog een verborgen zaak. Want de koning van dat koninkrijk is in de hemel. Hij is daar verborgen bij God. Het is een verborgen leven. Gods verborgen omgang, het is wel niet een heel precieze vertaling van het Hebreeuws, maar het is wel mooi. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat is die verborgen omgang die mensen niet kunnen begrijpen, omdat het de omgang is met iemand die niet zichtbaar is. Wij zien hem nog met de verlichte ogen van ons hart, maar voor de wereld niet. Daarom kunnen zij ons leven niet begrijpen, omdat ze hem niet kennen. Ons leven wordt bepaald door een hemelse norm, in Christus. Daarom zoeken wij niet de dingen die op de aarde zijn. De aarde heeft hier een negatieve betekenis. De aarde is, anders snapt u ook direct vers 5 niet, zo dood dan uw leden die op de aarde zijn. De aarde heeft hier een negatieve betekenis. Je zou kunnen zeggen, de woorden aarde en wereld zijn niet altijd scherp uit elkaar te houden. Maar je zou soms kunnen zeggen, de aarde is meer Gods goede schepping. En dan wordt daar helemaal niet negatief over gedaan. En de wereld is het terrein van zonde en Satan. Maar als het gaat over het bedenken van de aardse dingen, ik herinner u ook aan Filippenzen 3, waar gezegd wordt van mensen die vijanden zijn van het kruis van Christus. Zij bedenken aardse dingen. En daar heeft aarde een negatieve betekenis. Ik bedoel, als u denkt aan uw dagelijks werk dat u moet verrichten, dan bedenkt u aardse dingen, maar dat is niet verkeerd. Maar aards heeft daar eigenlijk in de praktijk de betekenis van werelds. Wat Paulus eigenlijk wil zeggen is, jullie zijn uit Egypte bevrijd. Jullie zijn nog niet in het beloofde land. Het gaat hier niet zo ver als in de Efezebrief, waar we in Christus al gezet zijn in de hemelse gewesten. Wij zijn nog niet in het beloofde land. Wij zijn in de woestijn. Maar we zijn wel op weg naar het beloofde land. En onze ware Mozes is daar als het ware al aangekomen. Hij trekt onze harten als het ware daarnaartoe. En dat gaat heel ver. Het beloofde land ligt hier voor ons aangezicht. En we kijken niet terug. We verlangen niet naar Egypte. Of zelfs maar naar de zegeningen die er toch ook in de woestijn zijn. Ons hart is gericht op dat beloofde land. Want Christus is daar. En omdat hij daar is, is daar ons eigenlijke leven. En niet in die wereld die wij geestelijk achter ons gelaten hebben. Zoals we dat gedemonstreerd hebben in onze doop. Die wereld is voorbij. Vandaar dat die doop zo'n centrale rol speelt, want daar wordt dat zichtbaar duidelijk. Anders blijft het zo geestelijk, zo abstract en begrijpen mensen vaak niet wat je bedoelt. En als mensen, ik heb dat vaak gemerkt ook, ik sprak eens met een Oostenrijkse broeder en ik zei, ja, is het nou nodig om al die mensen over te dopen, om dat woord dan maar even te gebruiken. En hij zei, zolang die mensen niet gedoopt worden, hangen ze altijd tussen het katholicisme en het bijbelse geloof in. Ze kiezen niet echt. Het blijft altijd nog iets van Egypte aan ze hangen. En zodra ze gedoopt zijn, is dat voorbij. Want dan hebben ze die hele wereld, ook die godsdienstige wereld van het vlees, achter zich gelaten. Ik denk dat Joden en moslims dat soms beter begrijpen. Je kunt best geloven dat Jezus de Messias is, dat vinden Joodse verwanten niet fijn. Maar ze accepteren het van je. Maar op het moment dat je je laat dopen, dan houden ze een rouwmaaltijd en dan besta je niet meer voor hen. Dan ben je dood. Zij begrijpen het vaak beter. En daarom speelt dat hier zo'n belangrijke rol. Paulus zegt, jullie hebben die wereld achter je gelaten. Die heb je achter je gelaten in het doopwater. En jullie zijn tevoorschijn getreden in een nieuwe wereld. En nu zijn er allerlei mensen die zuigen jullie als het ware weer terug die Schelfzee in om terug te keren naar Egypte. Moet je niet doen. Kijk vooruit. Niet achterwaarts naar Egypte. Nog naar de afgoderij van Egypte. Nog naar de wijsheid van de Egyptenaren. Dat is voorbij. Dat heb je achter je gelaten. Kijk omhoog. Kijk omhoog naar hem die daar is aan Gods rechterhand. Dat is voortaan je uitzichtspunt. Dat is voortaan de norm voor je leven. Dat is de leidraad, het richtsnoer. Je bent opgewekt. Herinner je niet hoe je druipend op de rand van het doopvont stond? Je bent opgewekt. Het oude leven is verslonden in het graf van Jezus. Kijk vooruit. Ik weet, er ligt de woestijn voor je, maar daarachter is het beloofde land en daar is Christus. En daar richt je je hart op, anders red je dat ook nooit in de woestijn. Kom je nooit aan het eind. Maar je bent voortdurend gericht op dat beloofde land. Dat land vloeiende van melk en honing. Waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. Het oude leven ligt achter je. En het nieuwe leven, dat is daar met Christus verborgen in God. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat is een lastige uitdrukking. Eigenlijk is het niet zo moeilijk te begrijpen, alleen is het misschien moeilijk te snappen waarom Paulus zulke terminologie gebruikt. U moet goed bedenken, hij zegt twee dingen. Hij zegt, wij zijn gestorven. Dat staat hier ook in vers 3, u bent gestorven. En toch zegt hij dat we moeten doden. Nou, als we dat kunnen onderscheiden, dan helpt dat al een heleboel. We zullen straks ook zien, wij hebben de oude mens afgelegd. Daar u de oude mens, zegt vers 9, met zijn daden hebt uitgedaan. Als u dus weer als christen in de zonde valt, dan moet u niet zeggen dat is de oude mens, want dat kan niet, die is dood. Die bestaat niet meer. U bent gestorven. Dat wil zeggen, wat gestorven is, dat is uw oude mens. Maar die nieuwe mens, daar is de zondige natuur nog wel in aanwezig. En die zondige natuur, die wordt af en toe helaas werkzaam. En Paulus zegt, daar moet je heel rigoureus mee omspringen. Ik heb het wel eens gezien in een seringenkwekerij, waar zij takken van een goede sering enten op een stomp van een minder goede sering, maar die wel veel groeikracht had. En die werd erop geënt. En als die enten begonnen te groeien, dan ging ook die oude stronk soms weer uitgroeien en dat wil de kweker niet. Dus die is constant bezig alles wat nog uit die oude stronk naar buiten komt aan blaadjes meteen weer af te snijden. Want alles wat er aan blaadjes aangroeit, dat zuigt de sappen weg en de levenskracht weg uit die goede ent waar hij straks prachtige seringen van wil kweken. En zo is het met ons ook. Wij zijn geen oude mensen meer, wij zijn de nieuwe mens. Die oude mens sterft niet langzaam af, dat is een vreemde gedachte. Die oude mens is gestorven. Op het moment dat je er tot geloof komt, verwerkelijken wij in onze hart dat onze oude mens met Christus gestorven is aan het kruis. Dat staat heel duidelijk in Romeinen 6 vers 6. Die oude mens is voorbij. Maar, daar is een nieuwe mens voor in de plaats gekomen. Maar die zondige natuur die brengt nog allerlei blaadjes en loten en spruiten voort die er niet horen. En dan moet je net doen als die kweker. Zo gauw dat uitspruit, dan pak je de schaar en dan breng je dat onmiddellijk in de dood. Daarom die krasse taal. Het zijn leden die thuis horen hier in deze zondige wereld. Aarde betekent hier de zondige wereld. Daar horen ze thuis. Het is net alsof hij zeggen wil, als je nou in de woestijn bent en er kruipen weer van die Egyptische dingen op, huppatee, meteen terugbrengen als het ware in de Schelfzee, onder water houden tot het dood is. Dat heeft niks meer te maken. Alle insecten en ongedierte die je uit Egypte hebt meegebracht, onder water ermee. Breng ze in de plaats van de dood. En dat is de dood die Christus heeft ondergaan op het kruis. Hij zegt niet strijd ertegen. Er wordt wat gestreden tegen de zonde door mensen die hun uiterst hun best doen en elke keer toch weer in diezelfde zonde vallen en daar zo moedeloos van worden. Hij zegt dood ze. Als er ook maar iets van hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en hebzucht, die afgodendienst is, in je opkruipt, als die oude stam toch weer enig leven gaat voortbrengen, onmiddellijk ermee naar de Christus toe en breng het in de plaats van de dood. Dat betekent heel bewust, breng het naar de Heer Jezus, deponeer het aan de voet van het kruis en zegt, Heer, u bent ook voor deze zonde gestorven. En ik veroordeel die zonde, ik breng die onder uw bloed, zodat die niet bestaat. Dus ik ben met Christus gestorven. Maar die oude stronk zit er nog in en die kan af en toe nog loten voortbrengen. En die moet ik rigoureus veroordelen en in de plaats van de dood brengen. De hebzucht is ook belangrijk dat hier tussen staat. In menige kerk zal onmiddellijk tucht geoefend worden als er sprake is van hoererij. Maar ik hoor heel wat minder vaak dat er tucht wordt geoefend in een kerk als iemand lijdt aan hebzucht. Terwijl dat hier in één adem genoemd wordt, wordt zelfs gezegd, het is afgodendienst. Hebzucht betekent dat de mammon je afgod is, of wat het ook maar is waar je hebzuchtige oog op geslagen is. Dat wordt een afgod voor je. Dat wat je met alle prijs probeert te pakken te krijgen. En om die dingen komt de toren van God over de zonen van de ongehoorzaamheid. De mensen die nog in Egypte zijn, daarboven hangt het zwaard van Damocles, het zwaard van Gods oordeel. Daar is dat ook normaal dat de mensen lijden aan hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en hebzucht. Daar is dat heel gewoon. Daarom komt God ook met zijn oordeel daarover. Maar daar hoor jij toch niet meer bij? Je hebt toch de zijde van Christus gekozen? Je bent toch met Christus gestorven? Met Christus begraven en opgewekt? En dat heeft toch iedereen kunnen zien, want het is notabene symbolisch met jou gebeurd. Je bent ondergedompeld in het graf van Christus, je bent daaruit verrezen. Dat weet je toch nog wel? Dan heb je toch niks meer te zoeken met wat aan de andere kant van dat graf is? Dat graf staat tussen jou en de wereld. Galaten 6 vers 14. De wereld is voor jou gekruisigd en jij bent voor de wereld gekruisigd. Jullie hebben allebei met elkaar niks meer te maken. Jullie zijn allebei dood voor elkaar. En dan ineens ontdek je toch nog een stukje Egypte in je leven. Onder water houden. Breng het in de dood van Christus. Verdrink het. Het mag geen plaats hebben in je leven. Breng het in het oordeel. Ook u, 7 vers 7, hebt vroeger onder hen, onder die zonen van de ongehoorzaamheid, je kunt ook vertellen, in die dingen gewandeld. Toen was dat heel normaal. Toen leefde je erin. Toen was je zelf, bij wijze van spreken, een Egyptenaar. Je hoorde in die wereld thuis. Van Israël lezen we ook, hoewel pas in Ezechiël 20, dat zij in Egypte de afgoden gediend hebben. Ja, dat is in Egypte normaal. Helaas. Maar jullie hebben Egypte verlaten, je hebt er niks meer te zoeken. Jullie proberen met één been in Egypte te staan, of het nou de zonde van Egypte of de wijsheid van de Egyptenaar is. En met je andere been in de wereld van Christus het middelpunt is. Maar dat gaat niet. De dood heeft radicaal scheiding gemaakt. Moet u niet doen. Nu legt u dit alles af. Toren, kwaadheid. Niet eens tegenstrijden, gewoon wegdoen. Ja, gaat dat dan zo makkelijk? Ik hoor die vragen van straks al komen. Gaat dat dan zo makkelijk? Ja, als je met één been in Egypte blijft staan. Vandaag belde een heel bekende broeder mee op. Ik zal zijn naam maar niet noemen, want het gaat verder niet om zijn naam. En we hadden het samen over een opwekking die in een bepaalde plaats ontstaan was in een onze gevestigde kerken. En toen zei hij tegen mij, zolang die mensen zich niet laten dopen, blijven ze in Egypte. En dan zal die opwekking vanzelf weer uitsterven. En dat zakt weer helemaal in elkaar. Want ze blijven in Egypte zitten. Ze maken nooit een scheiding tussen hen. En wat die scheiding is, dat is de doop. Ik geef het u maar door zoals hij het zei, maar ik kan me dat voorstellen. Toen moest ik onmiddellijk denken aan wat die zendelingen in Oostenrijk zeiden. Over die mensen die uit het katholicisme tot geloof waren gekomen. En altijd tussen Egypte en de woestijn heen en weer bleven zwabberen. Totdat ze door hun doop eindelijk rigoureus daarmee braken. Afscheid namen daarvan. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Maar dat is wat Paulus ze elke keer op aanspreekt. Dingen horen er niet meer. Komt er toch weer iets van toren, een stukje Egypte? Toren, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal, dat is iets van Egypte. Liegen tegen elkaar ben je nou helemaal, dat is iets van Egypte. Daarvoor ben je toch niet door de doopwater heen gegaan, gedoopt tot Mozes, door de wolken in de zee, zoals het staat in 1 Korinthe 10. Daarvoor zijn jullie toch niet uit Egypte gegaan en tot de ware Mozes gedoopt om een stukje Egypte in je tas mee te smokkelen? Dat gaat niet. Breng het terug. Breng daar waar het thuis hoort, in de dood van Christus. Want, nou komt dat belangrijke vers 9, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan. Niks geen langzaam afsterven. Hoe stel je dat voor? Zo'n eindeloos sterfbed, het leven een eindeloos sterfbed. Niks geen geleidelijk afsterven. De Bijbel leert nergens een geleidelijk afsterven. Maar u hebt de oude mens met zijn daden uitgedaan. Wanneer? Op het moment dat u tot geloof kwam. En u hebt die nieuwe mens aangedaan. Die nieuwe mens, zeker, dat is niet in één keer compleet. Dat is een heel ander verhaal dan die oude mens die langzaam afsterft. Die nieuwe mens die maakt een ontwikkeling door. Want er staat, die nieuwe mens wordt vernieuwd, dat is tegenwoordige tijd, wordt vernieuwd tot kennis. Een kennis in de Kolossenbrief heeft een heel speciale betekenis. Dat is het inzicht in Christus, in wie alle schatten en wijsheid van de kennis Gods verborgen zijn. Een heel bijzondere uitdrukking. Eigenlijk betekent het hier een steeds beter leren kennen van Christus zelf. Want die vernieuwing gebeurt ook naar een bepaald voorbeeld. Wij worden vernieuwd naar het beeld van hem die hem, dat is die nieuwe mens, geschapen heeft. Christus is niet alleen de schepper van de hele wereld, vonden wij in hoofdstuk 1. Hij is ook de schepper van die nieuwe mens. En in feite is die nieuwe mens compleet, zoals een baby compleet. Dus als er een babytje geboren wordt, hopelijk mogen ook wij deze week weer een nieuw kleinkind ontvangen. En dan is een van de eerste vragen, zit alles erop en eraan? Nou, ook de nieuwe mens, als die net geboren wordt, daar zit alles op en aan. Maar in minuscule uitvoering, net als bij een baby. Het moet zich gaan ontwikkelen. En dat ontwikkelen, dat kan in een scheve richting gaan als je dat kind niet goed voedt en niet goed verzorgt. En dat kan ook in een goede richting gaan. Die vernieuwing, dat vernieuwingsproces gebeurt naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus het betekent, hier zie je ook weer, het hele doel van de geestelijke ontwikkeling van de gelovige is dat hij steeds meer op Christus gaat lijken. Daarvoor zijn wij gepredestineerd. Romeinen 8 vers 29, tevoren bestemd om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. En dat vind je, die nieuwe mens, die ontwikkelt zich totdat hij steeds meer gaat lijken op hem die ons geschapen heeft. Er staat niet dat wij nieuwe mensen geworden zijn. Het is hier niet individueel. We zijn samen met die nieuwe mens bekleed. Die nieuwe mens is eigenlijk een collectief begrip. U bent er allemaal voor nodig. In niemand van ons komen alle eigenschappen van de Heer Jezus tot uiting. Daar heb je alle gelovigen samen voor nodig. In de een zie je meer de zachtmoedigheid van Christus, in de andere meer de ootmoed, in de andere meer de langmoedigheid enzovoort. Het is als een kerkraam met al die gekleurde raampjes, ruitjes, die samen een beeld van Christus vormen. Daarom staat hier, aan het einde van vers 11, Christus is alles en in allen. In al die gelovigen samen is Christus alles. Vroeger hadden we heel andere onderscheidingen in de oude wereld. Aan de andere kant van de doop had je heel andere onderscheidingen. Dan was het ontzettend belangrijk of je nou een Griek of een Jood was. Of je nou een Nederlander of een Belg was. En of je, wat hier staat, besneden of onbesneden was. Of je een Griek was of een barbaar of een skiet, een woeste volkstam. Waar de mensen misschien wel tegen naar omlaag keken, op neerkeken. Maar Paulus zegt, in het lichaam van Christus maakt dat allemaal helemaal niks meer uit. Want in die nieuwe mens, dan maakt het niet uit wat je was, maar wat je geworden bent. En wat we geworden zijn, is die nieuwe mens in wie Christus zichtbaar wordt. Christus alles in al die verschillende gelovigen. Hun afkomst doet er niet meer toe. In Christus is nog man, nog vrouw, nog Griek, nog Jood, nog slaaf, nog vrije. Om Galaten 3 te citeren. We hebben Christus aangedaan, daar gaat het over de doop. We hebben ons in de doop met Christus bekleed en dat, nou zijn we allemaal hetzelfde. En tegelijkertijd heerlijk verschillend. Want bij de een kijk ik naar Christus door dat gele glaasje en bij de ander door dat groene en bij de ander door dat rode glaasje. Samen zijn we dat prachtige raam. Elk daar afzonderlijk zijn we maar een klein facetje van het geheel. Een nieuwe mens. Nou, zo'n raam wordt bezoedeld als er van die Egyptische vlekken op zitten. En daar dreigde die kolossus in te vervallen. Dat kan gebeuren simpelweg omdat het vlees nog in ons is, maar hier gaat het veel dieper. Hier kwamen dwaalleraren die hun probeerden Egyptische vlekken aan te smeren. Of het nou de wijsheid van de Egyptenaren was, of de wijsheid van het Joodse fariseïsme. Maakt niet uit. Vlekken zijn vlekken, ze horen niet aan je. Ze horen bij Egypte. Dat heb je allemaal achter je gelaten. Ziet u hoe mooi dat is? Wij zijn allemaal geroepen om die nieuwe mens steeds meer gestalte in ons te laten krijgen. Dat vind ik ook veel positiever dan dat die oude mens geleidelijk aan moet afsterven. Dat is zo negatief. Zoveel mensen praten ook over heiliging vanuit zo'n negatieve benadering. Alsof heiliging betekent dat je steeds minder zondigt. Nee, heiliging betekent dat je steeds meer op Christus gaat lijken. En dan zondig je vanzelf minder. Maar dat is ook de positieve kracht. Niet vechten tegen de zonde. Dan word je, de oudere mensen onder ons, die zullen het begrijpen als ik zeg, dat is net als vechten met de kolenboer. Daar word je alleen maar zwart van. Vechten tegen de zonde maakt je alleen maar doodongelukkig. Maar waar we toe geroepen zijn, is ons te vullen met Christus. Of mensen dat snappen, dat toets ik altijd door een eenvoudige vraag. U hoeft vandaag geen hand op te steken. En die eenvoudige vraag, misschien heb ik het wel eens eerder gesteld, is: geloof je dat als wij maar dicht genoeg bij de Heer Jezus bleven, dat we dan niet zouden zonderen? Nou, dan zie je heel wat bedenkelijke gezichten in de zaal. Daarom zal ik het maar niet vragen vandaag. Maar de nieuwe mens, die werkelijk een geestelijk volwassen mens is geworden, is zo dicht bij Christus dat hij niet meer zondigt. Hij kan het nog wel. En heel af en toe gebeurt het misschien ook nog wel. Maar het hoeft niet meer. Kan nog steeds. Kan tot je laatste snik. Maar het hoeft niet meer. Christus alles en in allen. En hoe positief dat is, dat zie je in die volgende verse. Er wordt ons niet gezegd: hou nou eens op met dat egoïsme. Nee, er staat: bekleed je nou eens met innige ontferming. Doe nou niet zo lelijk. Nee, er staat: bekleed je met goede tierenheid. Wees niet zo hoogmoedig. Zo kun je het ook zeggen. Maar er staat: bekleed je met nederigheid. Wees niet zo hardvochtig. Maar er staat er niet. Dat is vechten tegen de zonde. Er staat: bekleed je met zachtmoedigheid. Doet dan aan als uitverkorene van God. Weet u nog? Uitverkoren aan het beeld van Christus gelijkvormig te worden. Doe dan aan alles wat op Christus lijkt. Paulus zegt: jullie zijn heiligen en geliefden. Dus dat word je niet pas aan het eind als je dat hele proces doorgemaakt hebt. Van het begin af aan ben je een heilige en geliefde. Bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfdeel van de heilige in het licht, zei hij al in hoofdstuk 1. Dat is het punt niet. Maar die heiligen en geliefden moeten ook steeds meer op Christus gaan lijken. En dat moeten ze de eigenschappen van Christus aandoen, want daar gaat het hier over. Trek dat kleed aan, dat kleed heet Christus. Innige ontferming, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Dat zijn de kenmerken van de Heer Jezus. Ik lees het wel eens zo voor uit 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk van de liefde. Dat kennen we allemaal. En dan staat in vers 4: de liefde is langmoedig, is goede tieren. Maar ik kan die verse ook zo lezen. En dan lees ik exact wat er staat. Alleen vervang ik het woord de liefde door Christus. Christus is langmoedig. Christus is goede tieren. Christus is niet jaloers. Hij praalt niet, is niet opgeblazen. Handelt niet onwelvoegelijk. Zoekt niet zijn eigen belang. Christus wordt niet verbitterd. Hij rekent het kwade niet toe. Verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Maar verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt Christus. Alles gelooft hij. Alles hoopt zij. Hij. Alles verduurt hij. Het is gewoon een beschrijving van de Heer Jezus. Net zoals in Galaten 5 vers 22, de vrucht van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, goede tierenheid, trouw, zelfbeheersing. Het is niets anders dan een beschrijving van de Heer Jezus. De vrucht van de Geest is niets anders dan het reproduceren van het beeld van Christus in ons. En daarom staat hier: doet die dingen aan. Die eigenschappen zijn van Christus zelf. U ziet dat ook heel mooi in vers 13. Een heel belangrijke toetssteen is: elkaar vergevend als de een tegen een ander een verwijt heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. Dat is mooi, dat is precies het omgekeerde als in het Onze Vader. In het Onze Vader staat: wij vergeven onze schuldenaren, dus wilt u alstublieft ook ons vergeven. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar hier is het andersom. Vergeef je schuldenaren, omdat Christus jou ook vergeven heeft. Hier begint het met de genade van God, die in Christus jouw deel geworden is. En dan komen de consequenties. Zoals jij zelf vergeving ontvangen hebt, zo moet je ook een ander vergeven. Zoals we dat zien in de gelijkenis van Matteüs 18. Waar iemand een geweldige schuld kwijtgescholden krijgt en vervolgens weigert zijn broeder een schuld te vergeven. Nou, dat is vreselijk. En De Heer Jezus zegt, zo zal ik uw hemel, als dan die man in de gevangenis wordt geworpen, zo zal ook uw hemelse vader u doen als u niet van harte en ieder zijn broeder vergeeft. Van harte moet ook nog erbij. Maar nog niet eens narrig en chagrijnig, moet ook nog van harte. Nou, zo zie je ook, elkaar verdragend en elkaar vergevend als de een tegen de ander een verwijt heeft. Van de week hoorde ik van iemand die boven de 90 is en eigenlijk al heel lang op haar sterfbed ligt. En er werd gezegd, haar man had ze in de oorlog verloren. En tot op de dag van vandaag heeft zij de Duitsers niet kunnen vergeven. Menselijk ontzettend begrijpelijk. Maar je zal je hele leven, dat is nu al een jaar of 60, meer dan 60 jaar, je hele leven geleefd hebben met een hart dat niet zijn vijanden wilde vergeven. Dat is heel erg. Nu in het aangezicht van de dood. Ik bedoel, die Duitsers komen ook niet om vergeving vragen. Maar het is wel ontzettend belangrijk of je in je hart die vergeving hebt klaar liggen voor iedere mens die je er wel om komt vragen. Toen ik pas meemaakte dat een vrouw tegen me zei dat ze zo'n pijn had. Haar man had haar in de steek gelaten en af en toe zag ze hem in de stad en dan werd ze daar weer zo pijnlijk aan herinnerd. Ze kon daar niet los van komen van die pijn. En dan zei ik, als hij nou bij jou zou aanbellen en hij zou daar met tranen in de ogen op de stoep staan en zeggen, ik heb je verschrikkelijk behandeld, zou je me dan vergeven? Toen zei ze, dan zou ik hem onmiddellijk alles vergeven. Toen zei ik, dan is de helft van jouw probleem al opgelost. Die pijn gaat niet weg zomaar, zolang die man te hard op is en niet terugkomt. Maar jij hebt de vergeving al klaar liggen voor hem. En dat is het grote probleem van zoveel mensen die vergeving niet hebben klaar liggen. Die niet vergeven willen. Ook al zou iemand naar ze toe komen om zijn zonde te beleiden. Dit is zo'n wezenlijk trek van de christelijke natuur, van de nieuwe mens. Vergevensgezind te zijn. En ik denk dat dit een van de blokkades is in het leven van menige christen. En ik weet niet waarom ik dat vanavond hier speciaal zo moet benadrukken voor wie in de zaal dat speciaal bedoeld mogen zijn. Het is bedoeld voor elk mens die hier is, die er heel veel moeite mee heeft, of zeg maar rustig, die niet bereid is, een bepaalde persoon of meerdere personen in het leven die jou ooit verschrikkelijke dingen hebben aangedaan, te vergeven. En dan wijs ik u op dat slotwoord van Matteüs 18 nog eens. Als je niet van harte je broeder vergeeft, dan zal de Vader met jou handelen zoals het gebeurde in de gelijkenis met die man die in de gevangenis werd geworpen. Dit is het kenmerk van de nieuwe mens, elkaar verdragend en elkaar vergevend als de een tegen de ander een verwijt heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. Je lijkt nog niet genoeg op Christus als jij niet kan vergeven zoals hij ons vergeven heeft. En boven dit alles de liefde. Want alles wat we besproken hebben, als het niet met liefde jegens de Heer en met liefde jegens elkaar gepaard gaat, heeft het nog geen betekenis. Het is net als met de genadegaven in 1 Korinther 12. Al de genadegaven is prachtig als die functioneren, maar als het niet gebeurt volgens de liefde in 1 Korinther 13, heeft het allemaal niks geen zin. De liefde is de dragende grond voor alles. Als het niet gebeurt uit liefde, al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, zal blijven bestaan. Maar je kunt dus ook zeggen, alles wat niet echt uit liefde tot hem gedaan wordt, hoe mooi het ook is, is van nul en geen allerlei waarde. Boven dit alles de liefde. Daarom bij de vrucht van de geest staat die liefde ook voorop. En die liefde is een band die ons samenbindt. Een volkomen band. Een band der volmaaktheid. Een volmaakte band betekent dat. Die ons samenbindt aan elkaar. We worden niet samen verbonden in de eerste plaats door een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis. Of door het gemeenschappelijke lidmaatschap van een organisatie. Dat is misschien allemaal nuttige zaken. Maar we worden echt samen verbonden door de liefde. En waar die liefde niet functioneert, daar kun je nog zo'n mooie structuur hebben. Is alles hol en voos. Het is de liefde die Gods volk bijeenbrengt en bijeenhoudt. En laat de vrede van Christus. Ziet u, bij alles wat we hier vinden, gaat het steeds om Christus. Als Paulus in de Filippenzen schrijft, dan zegt hij de vrede van God. Zoals hier in vers 16, laat het woord van Christus. In andere gevallen zou hij schrijven het woord van God. Ik weet ook dat sommige vertalingen dat hebben, omdat de jongere handschriften dat zo hebben. Maar de oorspronkelijke lezing is het woord van Christus. Alles staat Christus centraal. Het is de vrezen van Christus. Het is het woord van Christus. Laat die vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam. In onderlinge vrede samenleven in dat lichaam, in onderlinge harmonie. Als de leden van ons lichaam tegen elkaar in beginnen te werken, nou, dan kun je totaal niet meer functioneren. En bepaalde ziektes bewerken dat ook. Nou, zo is het ook in het lichaam van Christus. Als er niet een onderlinge harmonie functioneert, dan wordt daarmee het hele lichaam uitgeschakeld. Laat die vrede waartoe u ook geroepen bent in één lichaam in uw harten heersen. Dus niet alleen maar een uitwendige harmonie, een uitwendige orde. Maar een innerlijk, in de harten moet die vrede zijn. Als elke gelovige individueel de vrede van Christus bezit, hebben we ook vrede onder elkaar. Heel veel oorzaken van onderlinge onvrede is dat er niet in de harten individueel de echte vrede van Christus is. En wat is het mooi om vanavond af te sluiten met die woorden en wees dankbaar. Leef in de geest van dankbaarheid en van lofprijzing. Leer onder alles te danken. Weet u nog Filippenzen 4? Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles met gebed en smeking bij God bekend worden. Met dankzegging. Wat het ook is wat je van God begeert, laat het zijn in een geest van dankzegging. Heer, dank u dat u mijn gebeden zult verhoren op uw wijze. Dank u dat hoe u mij ook verhoort, dat uw vrede in mijn hart mag heersen. Dan heb je ook die vrede en dankbaarheid gecombineerd. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus. Zo is het hier ook. Wees dankbaar, broeders en zusters. Wij moeten hier zo midden in het betoog het onderbreken. Maar we hopen daar graag de volgende keer in de afsluiting van deze brief mee aan te knopen. God zegene zijn woord.